Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker.
Als je iets doet wat veel vervuilender is, moet je op een gegeven moment of iets gaan doen waardoor er veel betere resultaten geboekt worden, of je moet iets gaan doen waarvoor het veel minder vervuilender is.
Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met het mes aan tafel. Vandaag met Anne Keijer en Jeroen Klaassen en zitten we in het hoge noorden onder de koekoeksklok van professor Schelto Cruijff en gaan we met hem en Siem Dingemans praten over de groene oka. Schelto is oncologisch chirurg met als aandachtsgebied de behandeling van endocrine tumoren en sinds een jaar bekleedt hij een leerstoel duurzame innovatie. Sinds begin 2022 zit Schelto in het dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, waar hij verantwoordelijk is voor innovatie, onderwijs en duurzaamheid, van waaruit hij voorzitter is van de werkgroep De Groene OK, waarbij de NVA een belangrijke voortrekkersrol vervult bij het landelijke netwerk De Groene OK. Siem, zesdejaars GE-differentiant en heeft zitting in de werkgroep De Groene OK. Heren, welkom.
Dankjewel.
Allereerst voor jullie de vraag. Siem, waar ben je opgegroeid en opgeleid?
Ik ben opgegroeid in Vught. Ik zeg meestal Den Bosch, maar eigenlijk is het Vught, echte Brabander. En daarna gestudeerd in Rotterdam. En mijn opleiding doe ik momenteel in het Amsterdam UMC. Begonnen in het AMC en nu het Amsterdam UMC.
En Schelto?
Ik ben opgegroeid in Rijpwetering. Dat is een dorp onder de rook van Leiden. En daarna ben ik naar Groningen gegaan. Daar heb ik geneeskunde gestudeerd. En na een kort buitenlands intermezzo uiteindelijk. En de tijd in Australië weer terug in Groningen gekomen.
Ja, mooi. Want wij zitten hier nu in het hoge noorden, mag ik wel zeggen. En niet om de minste reden. Want we gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp. Namelijk de groene OK. En toen wij dit voorbereiden, staat bij ons de foto van afvalkunstenaar Maya Koik. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek, maar die staat op het netvlies. Een foto die je zeker, als je die nog niet gezien hebt, even op moet zoeken. Waarin zij tussen al het OK-afval van haar eigen borstoperatie ligt. En de zorgsector, leerden wij in onze voorbereiding, is verantwoordelijk voor ongeveer 7-8% van de CO2-uitstoot hier in Nederland. En hoewel OK ongeveer 6-10% ruimte inneemt, zorgt het wel voor 30% van het totale afval van een ziekenhuis en is daarmee de grootste interne vervuiler. Er is natuurlijk de Green Deal, die kent iedereen. En de beroepsverenigingen die werkzaam zijn op het OK-complex hebben zich nu ook verenigd om ervoor te zorgen dat er een verduurzaming plaats gaat vinden op het OK-complex. En dit alles met het best wel belangrijke, maar ook wel moeilijk haalbare doel, denk ik, om 55% minder CO2-uitstoot in 2030 te bereiken en dan ook klimaatneutraal te werken. Geen geitwolle sokken idealen, maar vernieuwende ideeën en prikkelende gedachten. En die gaan we vandaag, hier gaan we het vandaag met jullie over hebben.
Ja, en voordat we gaan beginnen met allerlei prikkelende projecten en voorbeelden die je kan toepassen, eerst eventjes wat achtergrond. Waarom is die duurzaamheid nu zo belangrijk?
Nou, wat voor mij eigenlijk het meest tekende is, en dat is wat ik in een onderzoek las, en dat uit het Amerikaanse onderzoek bleek eigenlijk dat door de uitstoot veroorzaakt door alleen de medische sector, dat verantwoordelijk is voor evenveel verlies van kwalitatief goede levensjaren, dus de qualies, als medische missers. En ja, toen dat trof mij zo, omdat het eigenlijk heel paradoxaal is, vind ik, dat we aan de ene kant alles uit de kast halen om een patiënt te genezen, en aan de andere kant dus met alles wat we daarbij gebruiken en verbruiken, weer andere mensen eigenlijk de dupe van maken. En ik denk dat we dat als je mensen wil genezen, dat een holistisch iets moet zijn. En dat je dus ook moet zorgen dat je zo min mogelijk uitstoot daarbij veroorzaakt.
Ja, en wat heb jij zelf persoonlijk met duurzaamheid?
Ik denk dat het iets is wat me aan het hart gaat, omdat het ook met onze toekomst te maken heeft. En dat het hoe het nu gaat, dat denk ik onhoudbaar is. En dat ook iets is waar we nu iets mee moeten. Een mooie metafoor vind ik ook wel is dat mensen zeggen van nou, misschien over 40 jaar of 50 jaar zijn we wel klimaatneutraal. Het is een beetje als een ei koken. Als hij eenmaal hard is, dan kun je hem wel weer afkoelen, maar hij wordt nooit meer zacht. Dus het is iets waar we nu wat mee moeten doen en wat niet kan wachten tot over 30 jaar of waar we onze volgende generaties mee kunnen opzadelen.
Dus jij voelt die urgentie heel erg, hè, als ik het zo mag vertalen. Heb jij dat ook, geldt ook?
Zeker, ja, dat heb ik ook. Ja.
En waar komt dat vandaan?
Ja, ik heb eigenlijk als jongetje dat al gehad, maar ik lag daar echt nachten wakker van. In mijn tijd had je dan die club van Rome die met de eerste berichten naar buiten kwamen. En ja, dat was echt iets waar ik wat mee wilde. Ik ben ook, dat hebben we trouwens net niet genoemd, ik ben eerst biologie gaan studeren omdat ik milieuwetenschappen wilde gaan doen. Alleen ja, na een jaar dat biologie studeren had ik kringen om mijn ogen omdat ik in slaap viel boven de microscoop. Dus dat was toch niet mijn plek. Maar dat is nooit weggegaan. En ja, toen ik er steeds meer achter kwam wat eigenlijk de zorg waarin wij zitten voor industrie is geworden. Ja, toen dacht ik wel van ja, dit is toch echt niet iets waar ik kan twee dingen doen. Of weglopen of er wat aan gaan doen. Maar er is voor mij geen middenweg.
Zullen we eerst eens even ingaan op de cijfers? Want ik denk dat dat voor veel van ons nog best wel ja, een beetje hocus pocus is. En dat we eigenlijk dingen niet heel goed ja, kunnen schatten van waar hebben we het nou over. Schelte, zou jij eens kunnen uitleggen, zeg maar uitstoot, CO2-uitstoot, dat meten we in kilogram volgens mij. Maar in wat voor verhoudingen hebben we het dan over? Zeg maar, als je bijvoorbeeld de uitstoot van het OK-complex in Nederland vergelijkt met bijvoorbeeld Tata Steel of de NS, zeg maar, waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, dat is eigenlijk heel lastig. Ik heb daar ook, want ik zag die vraag al aankomen, dus ik heb wat rondgevraagd. Maar zelfs mensen die hier veel van af weten, vinden het heel moeilijk, omdat het echt heel erg moeilijk te kwantificeren is. Dus wat specifiek de OK produceert in tonnen aan afval, dat is best eenvoudig te meten. En dat noemde je ook al. Maar hoe het verhoudingsgewijs met CO2 en energie zit per complex en per IC of per OK is wel lastig om dat precies te meten. Maar het is zo dat al het afval wat wij produceren, dat moet natuurlijk verbrand worden. En dat wordt uiteindelijk omgezet in CO2. En een ander ding is, waar we hebben het natuurlijk voornamelijk over de chirurgie, is dat ook de anesthesiegassen een heel erg groot probleem vormen. Omdat die heel erg veel bijdragen aan het broeikaseffect.
En Siem, misschien kan jij dat een beetje in perspectief zetten. Ik heb jou ooit een keertje een presentatie horen geven waarin je zegt van nou, CO2 wordt gemeten in kilogrammen. En dan ja, je wasmachine aanzetten kost zoveel. En een retourtje naar Bali, ja, dat is zoveel kilogram. Zodat ja, onze luisteraars ook een beetje weten, ja, hoe zit dat nou precies?
Ja, dus er wordt altijd gesproken over kilogrammen CO2 en eigenlijk is dat een soort wisselkoers. Dus je kunt dat zien als een soort valutahandel, is dat je eigenlijk alles kan omrekenen naar kilogrammen CO2. En CO2 is dan de dollar bijvoorbeeld. En dat je dus bijvoorbeeld methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. En dan krijg je daar een vermenigvuldigingsfactor voor methaan en dan kom je op kilogrammen CO2. En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de anesthesiegassen, zoals Scheltoe net al besprak, dan heb je desfluraan, isofluraan en zevofluraan. En bijvoorbeeld desfluraan is 2400 keer sterker broeikasgas dan CO2. Dus 1 kilogram desfluraan staat gelijk aan 2400 kilogram CO2. Dus zo kun je eigenlijk alles omrekenen naar CO2. En dat is eigenlijk de gouden standaard waar we dan mee rekenen. En zo probeer je dat te berekenen. Nou is er een artikel verschenen waarin ze eigenlijk drie ziekenhuizen, eentje uit Canada, eentje uit Amerika en eentje uit Engeland, de operatiecomplexen hebben geprobeerd de totale uitstoot te schatten. En dat varieert dan tussen de 3,5 miljoen kilogram CO2 en 5,5 miljoen kilogram CO2, min of meer. Maar dat zit dan bijvoorbeeld, de hoogste uitstoot die wordt veroorzaakt door een ziekenhuis die zijn stroom haalt uit een kolenenergiecentrale. Dus dat verklaart die enorme verschillen, dat het ene complex, wat ongeveer zijn ze allemaal even groot, bijna dubbel zoveel CO2-uitstoot veroorzaakt dan een ander complex. Ik heb dat wel eens een keer proberen uit te zoeken. En ongeveer een wasdraai is bijvoorbeeld 0,75 kilogram CO2-uitstoot. 10 minuten douchen is 1 kilogram CO2-uitstoot. Een kilo rundervlees, als het uit Nederland komt, 24 kilogram CO2. En als het uit Argentinië komt, 40 kilogram CO2. En een vol vliegtuig wat vliegt naar Bali is ongeveer 1,7 miljoen kilogram CO2. Dus dat zijn enorme uitstoten.
Ja, wauw. Oké. En Scheltoe, wat precies op het OK-complex is nou zo vervuilend? Of wat maakt nou dat wij zoveel CO2-footprint hebben op de OK?
Nou ja, dus wat al gezegd werd, de anesthesiegassen.
Ja.
Maar natuurlijk, ik focus mij eerst zelf met name meer op die 8 vuilniszakken die daar aan het eind van de ingrepen staan.
Ja.
Omdat dat ook het meest tastbaar is. Maar daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de zuigersystemen die 's nachts aan blijven staan, de elektriciteitsverbruik. Er zijn natuurlijk nog veel meer winstoogmerken die je kan veranderen. Maar goed, ik denk als je het hebt over onze circle of control, hè, waar wij gewoon echt affiniteit mee hebben als chirurg. En ik denk dat dat toch wel aardig is om daar ook naartoe te gaan. Dan is het natuurlijk dat afval, want dat gaat allemaal door onze handen, dat komt om ons heen. Daar laten wij ons mee vetteren eigenlijk. En dat door het te dragen, voelt dat ook als een soort verantwoordelijkheid.
Siem, had jij er nog aanvullingen op voor de number freaks onder onze luisteraars?
Je kunt allerlei mooie vergelijkingen maken. En er was ooit iemand die had berekend dat je voor een dag anesthesiegassen gebruiken, kon je een auto van Zuid-Frankrijk op en neer naar Nederland rijden. Of van Nederland op en neer naar Zuid-Frankrijk. Dus dat is best wel een forse uitstoot. Maar wat Schelto terecht opmerkt, is dat dat is een redelijke quick win. En die ook al wel redelijk ingeburgerd is. Dus het gebruik van TIVA, dus intraveneuze anesthesie, is eigenlijk gemeengoed geworden. En
ja. Ja, verminderen van die afvalberg. Dan heb je altijd die mooie, dat rijtje van de zoveel R'en. Kunnen jullie daar wat over vertellen? En wat de achtergrond daarvan is? En hoe die ladder eigenlijk werkt?
Dat is wel een heel belangrijk punt wat je nu aanstipt. En dat is namelijk, er is een ladder van circulariteit. En wat daar eigenlijk de interventies met de hoogste impact, die staan dan bovenaan, en degene met de laagste impact onderaan. Nou, daar zijn allerlei variaties op, maar dat begint met refuse, eigenlijk het niet doen, en daarna reduce, het minder gebruiken, daarna reuse, dus het dingen opnieuw gebruiken, en eigenlijk helemaal onderaan staan recycle en recover, waar recover dan staat voor het gewoon in de fik steken en er dan in ieder geval nog de energie of de warmte in ieder geval uithalen. Dus het recyclen geeft een goed gevoel en we willen graag allemaal ons afval scheiden en papier bij papier en plastic bij plastic, zodat we daar dan iets anders mee kunnen doen. Maar eigenlijk staat dat heel erg onderaan de ladder en moeten we eigenlijk het veel meer zoeken in interventies die de meest impact maken. En dat betekent namelijk refuse, dus het niet doen of minder doen. Of bijvoorbeeld reuse, dus dat je in plaats van disposables gebruiken toch weer naar herbruikbare materialen gaat. Want dan maak je eigenlijk de meeste impact.
Ja, en dat komt dan ook wel weer redelijk overeen, volgens mij, met de thema's die binnen de Groene OK worden aangestift. Kan jij daar wat over vertellen, Schelto? Want volgens mij zijn dat 4 thema's, zag ik, hè?
Ja, dus zeg maar, dat binnen de Groene OK zijn er een soort van werkgroepen eigenlijk, die allemaal deze thema's bestrijken. En die zijn allemaal weer onderverdeeld in bijvoorbeeld in het afval, het drinkwater, alle afvalproducten van medicijnen die ook in het water terechtkomen, de anesthesiegassen en inderdaad het energieverbruik. En inderdaad het afval. Ja, daar is het heel belangrijk voor om goed te meten wat je nu echt aan het doen bent, zeg maar. Want het is soms heel verraderlijk als je bijvoorbeeld een heel mooi ecologisch alternatief wil gaan gebruiken voor een bepaald matje. En je gaat dan echt doorrekenen wat voor impact dat precies heeft. Dan kun je soms nog wel van een koude kermis thuiskomen, dat het uiteindelijk blijkt dat matje bijvoorbeeld meer impact heeft op CO2. Omdat het bijvoorbeeld geproduceerd is in Oostenrijk en net wat zwaarder is. En daardoor langer hier naartoe gebracht moet worden. En dat er meer CO2 nodig is om uiteindelijk dat matje op jouw OK te krijgen, zeg maar. Dus het is niet alles is wat het lijkt, zeg maar. En dat is, ik denk dat het heel belangrijk is dat er daardoor ook in de Groene OK een soort wetenschappelijke tak ontstaat die steeds beter in staat is om dit soort vragen te gaan oplossen.
Ja, want dat zijn, volgens mij heet dat life cycle analysis, toch? Waar je dan naar kijkt. En zijn er dan nu eigenlijk al een soort labels of die dat heel optisch laten zien voor ons als gebruikers. Van nou, dit is een groene A, van dit is eigenlijk heel goed. Of dit is een ontzettend rode D, dit moet je niet gebruiken. Of bestaat dat nog
nee,
niet?
Nee, dat voor zover ik weet, maar corrigeer me, bestaat het niet. En het probleem zit erin natuurlijk dat je... Duurzaam is eigenlijk een hele holle term. Want het is het zegt niks. Hè. Het is geen exact getal. Je moet zeggen, wat wil je weten? Hè? Dus het gaat over, we hebben een beetje CO2, een beetje grondstofgebruik, een beetje energiegebruik. Dus dat is daar kijken die life cycle analysis naar. En bij dat matje bijvoorbeeld kwam er uit dat dat hele gruwelijke matje wat we willen vervangen, dat celstofmatje waarvan het UMCG 350.000 matjes per jaar gebruikt door ja, eigenlijk misbruik, omdat het voor allerlei dingen, om je voeten warm te maken, onder het gazenrek, op de armsteunen, overal wordt dat neergelegd. En dat wilden we vervangen door een duurzaam matje. Maar dat duurzame matje, dat blijkt in principe wel van meer afbreekbare stoffen gemaakt. Maar uiteindelijk om het ter locatie te krijgen. En dan als je dan het ook berekent hoeveel CO2 het verbranden oplevert, et cetera. Dan blijkt toch dat puur CO2 dat toch wat tegen te vallen. Maar goed, dat moet je wel weer in perspectief plaatsen. Want ook een reusable matje, wat ongeveer gelijkwaardig was met het, laten we zeggen, ik stigmatiseer het gruwelijke matje. Alleen dat komt dan weer omdat de plekken waar het gewassen wordt een relatief ouderwets wasproces hebben, waardoor ze relatief veel gas gebruiken. Dus dat reusable matje heeft dan bijvoorbeeld meer duurzaamheidspotentieel, zou je kunnen zeggen, omdat je in de toekomst verwacht dat het wasproces meer duurzamer uitgevoerd zou kunnen worden. Dus dan zou je daar dan voor moeten gaan. Nou, dus je hoort het al. Het is een heel
super
verhaal.
Super tricky.
Maar
yeah.
het is een exacte wetenschap, wordt yeah. dit. En ja, ik vind dat eigenlijk, in het begin zat ik een beetje tegen aan te hikken. Maar ik ben nu over de drempel. Ik vind het nu echt hartstikke mooi. Want ik denk echt dat wij gewoon veel zorgvuldiger met onze grondstoffen moeten omgaan. En ja. dat is ook ongelooflijk leuk. Als je als chirurg met de materialen en de pakketten die je hebt, ook een soort bewustwording hebt van ja, dit is wat ik gebruik, wat heb ik doorgerekend. En het is duurzaam, maar het is ook vaak daardoor betaalbaar. En we gebruiken het ongeveer zoveel. Je krijgt veel meer affiniteit met de spullen die je gebruikt. En dat zie ik wel zitten, om dat gewoon steeds meer ook te doen. Maar ook andere mensen daar op positieve manier mee aan te steken eigenlijk.
Dus jij zou wel zo'n sticker erop willen?
Ja, maar dat is dus inderdaad wel moeilijk. Want het is dus niet wat je hebt. Het een beetje volgens mij van, laten we zeggen, of je dubbel glas hebt. Hè, en wat jouw huis dan, of je dan zo'n label. Maar dat is toch vrij eenvoudig meetbaar, zeg maar. Omdat je daar een hele specifieke vraag stelt van hoeveel warmte verlies ik in deze tent. En hier gaat het dus echt, hier moet je echt een keuze maken. Gaan we voor grondstofgebruik, watergebruik, CO2-productie. Ja, dat is een afweging.
Ik denk ook dat daar wel een rol voor de industrie ligt. En dat we eigenlijk als dokters of als medische sector zouden moeten vragen aan de industrie dat zij eigenlijk voor ieder product in de bijsluiter niet alleen het gebruik beschrijven, maar ook het verbruik van grondstoffen. Zodat je daar als medisch professional ook een geïnformeerde keuze over kan maken. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een label van nou, apparaat A heeft label C en apparaat B heeft label D. Nou, dan ga ik voor apparaat A, omdat dat beter is voor het milieu.
Ja.
En denk je dat alleen de industrie daar een taak heeft, of denk je dat er ook voor de overheid, de regelgeving wat meer ligt? Hè? Want ja, kijk, als jij een stapler uitpakt op de OK, dan zit daar ook weer een handleiding bij. Nou, ik geloof niet dat jullie die iedere keer doornemen of dat je hem überhaupt hebt doorgenomen als je die stapler gebruikt. Maar die zit er wel iedere keer bij. Waarom kan dat bijvoorbeeld niet digitaal? En hè, ja, moeten we daar ook niet vanuit wet en regelgeving meer aan kunnen doen?
Nou, ik denk dat je daar een terecht punt hebt. Maar dat zijn dingen die in Nederland met name vanuit Europa geregeld worden. En dat zijn dingen, processen die wel veranderd kunnen worden, maar wat erg veel tijd kost. Dus daar zijn wel, daar lopen wel allerlei projecten naar om dat soort dingen te gaan aanpakken. Of als je bijvoorbeeld kijkt naar de verpakking, hoe ongelooflijk veel lucht daar in zo'n verpakking van zo'n stapeler zit. Als je dat compacter weet te verpakken, dan kun je veel meer staplers vervoeren in één vrachtwagen, waardoor je misschien wel je uitstoot met een derde kan verminderen van alleen al het transport. Dus er zitten aan allerlei mogelijkheden zijn er, maar ja, dat moet veranderd worden, maar dat is niet altijd even makkelijk.
De overheid of richtlijnen, een soort van dat er een soort bureaucratische godheid is die ons uiteindelijk onze problemen oplost, maar het zit gewoon in de werkvloer en in de opleiding, zeg maar. Dus indicatiestelling, we moeten er gewoon aandacht voor hebben. En de besprekingen waarin je de coëfficiënt laat presenteren en zeg, hoe zit het ook alweer en waarom is dit nou belangrijk? Die zijn dus eigenlijk veel belangrijker dan wij denken. En ja, die zijn toch de laatste jaren soms een beetje ondergesneeuwd, want het moet gewoon helemaal snel voor de visitatie. Maar ik denk dat daar ook een bewustwording plaatsvindt van waarom is deze operatie nuttig en waarom niet. Dus het grappige is aan duurzaamheid altijd, je maakt een hele cirkel en dan kom je weer bij af en denk je, oh ja, dus gewoon eigenlijk zoals we het moesten doen. En dan, ja, dus inderdaad, nee, ik hoef geen stapler met een batterij, want ik heb gewoon handspiertjes in mijn handen, dus ik kan hem gewoon duwen. En ja, ik hoef niet een stapler die je weggooit, want ja, daarvoor heb je gewoon een niet-ding, dat kun je erin doen en dan kun je hem nog een keer gebruiken. Dus op de een of andere manier hebben we onszelf in de loeren laten leggen, doordat we al die dingen maar aanpakken, er geen vragen over stellen en ze gaan gebruiken. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk.
Ja, het gevoel bekruipt mij wel een beetje als ik zo jullie hoor. Dat de noodzaak me heel duidelijk is. Maar dat het ook wel een soort bijna onbeklimbare berg lijkt, zeg maar. En aan de ene kant kunnen we dus eigenlijk niet goed inschatten of dat vreselijke matje echt vreselijk is. En aan de andere kant duurt het veranderen van wet en regelgeving ook heel lang. Waardoor je een beetje druppeltjes op de gloeiende plaat aan het spetteren bent.
Ja. Kijk, dat voorbeeld van dat matje was meer om ook te laten zien dat niet altijd alles is wat het lijkt. En er is gewoon ontzettend veel greenwashing op dit moment. En we worden allemaal gewoon de hele dag belazerd op dit moment in winkels en overal. En daar wil ik gewoon voor waarschuwen. Want eigenlijk zou je theoretisch kunnen zeggen dat recycling bijna een vorm van greenwashing is. Omdat het namelijk, we krijgen gewoon ongelooflijk leuk gevoel bij als onze stapeler tot een stoel wordt gevormd. Maar we hebben er geen klappen aan, want we hebben stoelen genoeg. Dus ja, dat is gewoon, daar moet je heel erg voor waken. Maar door de bank genomen is het gewoon zo dat het eigenlijk heel simpel is. Want het is gewoon minder gebruiken en minder doen is altijd beter. Dus als je dat gewoon onthoudt, dan kom je al een heel eind wat dat betreft. Dus en dat kan, denk ik. En dan hoeven we echt helemaal niet bang te zijn dat we allemaal ons werk verliezen of onze functie in de maatschappij. Want over het algemeen denk ik dat beroepsgroepen die zichzelf professionaliseren en zorgen dat ze duurzame, kwalitatief hoogwaardige functies verrichten, uiteindelijk altijd beter overleven dan beroepsgroepen die erop los opereren. Ja. Dus ik denk dat indicatiestelling is natuurlijk eigenlijk de meest duurzame basis voor ons hele vak.
Nee, dus eigenlijk, jij zegt eigenlijk, er ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij ons als behandelaars om de indicatie goed te stellen, om de spullen niet uit te pakken, om daar heel bewust van te zijn. Maar Siem, is er ook een rol voor ziekenhuizen, denk je?
Nou, ik denk dat daar bij afdeling inkopen bijvoorbeeld ook een grote, als je kunt selecteren aan de poort wat er bij jouw ziekenhuis binnenkomt, dat is natuurlijk de mooiste plek om vervuilende dingen tegen te houden. Want als het er niet is, dan kun je het ook niet gebruiken. Ja. En ik denk wel dat daar wordt gepraat over wetgeving waarin bedrijven moeten gaan betalen voor een uitstoot. Nou, daar zouden ziekenhuizen aanvankelijk van uitgesloten zijn, maar mogelijk gaat dat in de toekomst toch komen. Ja, dan worden ziekenhuizen toch ook steeds meer gedwongen om daarover na te denken. En ook als je kijkt naar het beheersen van zorgkosten, wat Scheldt ook terecht zegt, is het niet uitvoeren van behandeling of het strenger stellen van indicaties zorgt voor ten eerste kostenbesparingen die we moeten doen en ten tweede voor besparingen van uitstoot. Dus dat zijn denk ik, het mes snijdt dan aan meerdere kanten. En ook als je, waar we het over hebben, de schaarse OK-tijd, dat zijn allemaal positieve effecten. Dus dat zijn denk ik hele logische interventies om gewoon eens te kijken van nou, is deze operatie wel nodig? Of moet dit wel op de operatiekamer? Kan dit niet op de POC? Of gewoon logisch nadenken. Dan kunnen we al zoveel besparen, denk ik.
Maar denk je dat niet dat er een rol moet zijn voor de ziekenhuizen dat ze zeggen, nou, het is nu aangetoond dat waar we het al even in de voorzet bijvoorbeeld over hadden, de wasbare mutjes, hè, die in het Amsterdam UMC door de anesthesie in ieder geval gebruikt worden. Maar nog steeds kan je je wegwerpmutje kiezen. En dan zie je nog vrij veel snijdende specialismen met zo'n wegwerpmutje komen. Moet gewoon niet een ziekenhuis zeggen van nou, het is nu gewoon klaar met die wegwerpmutjes. Het is aangetoond dat de wasbare een mindere footprint hebben en ook daadwerkelijk goedkoper zijn. denk meer dat Anne daar een beetje op doet van ja, moeten we dat ook niet hebben?
Nou, ik denk dat mensen gewoontedieren zijn. Dus als je al 30 jaar lang hetzelfde paarse mutsje draagt, dat je op je 30 jaar plus één dag ook graag dat paarse mutsje op wil. Maar het is inderdaad waar dat bijvoorbeeld die handborsteltjes, dat was al vrij lang bekend, dat het scrubben met de handborsteltjes juist meer bacteriën losmaakt onder je nagels die anders daar waren blijven zitten. Dus dat je eigenlijk een grotere contaminatie van je handen hebt. En dat mensen dat ondanks dat toch blijven gebruiken. En dan is het misschien ook goed om dat van bovenaf om dingen door te voeren en die dan gewoon zo zijn. Maar het mooiste is natuurlijk ook als het breed gedragen van onder, of als mensen eigen initiatieven hebben waar ze achter staan en waardoor je, als mensen vanuit enthousiasme daarover praten, ook een hele groep meekrijgen, omdat ze dat zelf steunen in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd.
Ja, je ziet heel veel green teams ontstaan en dat is natuurlijk hartstikke goed. En dat heeft te maken met het feit dat mensen dus thuis al van alles doen of zien of lezen en dan op hun werk komen en 8 vuilniszakken na 1 dag werken achterlaten. Dus dat gaat op een gegeven moment schuren, hè? Dat is te verschillend. Op een gegeven moment denk je, ja, waarom is dat eigenlijk? En zo ontstaat energie en dat moet een kant op. En dus die eerste fase dat al die green teams ontstaan is heel belangrijk. Maar ik heb wel het gevoel inderdaad dat we nu er tegenaan lopen van hoe kanaliseren we de energie, zeg maar. En dat is best wel moeilijk, want in mijn ziekenhuis is dat pas later gekomen, dat de raad van bestuur dat ook echt heeft gezien. Maar er is voor heel veel dingen niet echt nog mandaat, waardoor het lastig is om ook echt iets voor elkaar te krijgen. En je krijgt bijna wel eens het gevoel dat het gaat om de hoeveelheid green teams die er zijn. Maar ja, dat doet er natuurlijk niet toe. Het doet er al was er maar één. Het gaat erom wat de effecten zijn die je bereikt. Hè? Dus dat, het is wel lastig om daar een lijn in te krijgen, denk ik. Maar ja, aan de andere kant, ik wil er ook niet te veel over mopperen, want ik ben tegelijkertijd ook heel blij dat al die mensen iets willen doen. En misschien moet je het een beetje zien ook als de eerste fase. Maar daar moeten we inderdaad niet te lang in blijven hangen.
Kun je daar misschien een specifiek voorbeeld van geven waar je in jouw ziekenhuis dan tegenaan bent gelopen, wat je denkt van ja,
Nou ja, wij zijn gewoon begonnen.
Het loopt nog hartstikke stroperig.
En toen waren allerlei scheidingsprojecten, maar de baas van de OK die vond dat dan een beetje hinderlijk, want waarom was dat er allemaal? En daar wist hij toch niks van. En dan krijg je een beetje van dat soort narrige, geïrriteerde reacties. En dan op een gegeven moment moet je zeggen, oké, laten we met z'n allen gaan zitten, want kennelijk wil het personeel dit heel graag. En wij willen het ook. En toen dan merk je, dan ga je een beetje dichter naar elkaar toe groeien. En dan zeg je, ja, toen ja, min of meer duidelijk gemaakt van deze mug die gaat gewoon de kamer niet meer verlaten. Dus punt. En dat, ja, in mijn zin is dat altijd een goede strategie. Beleefd, maar dwingend. Laten merken dat dit gewoon niet meer weggaat. Want kijk, bestuurders hebben volle agenda's.
Dat was Rico
en
de hond.
Die vinden het ook best prima. En dat zit gewoon in ons. Het is niks tegen die bestuurders als een probleem maar gewoon even weer weggaat. Ja. Dus je moet met name bestuurders altijd heel duidelijk maken van dit probleem, wat je hier nu ziet, dat gaat niet meer weg. He, dus anders komt er volgende week nog een afspraak en nog één. Net zolang totdat je het gewoon geregeld hebt. En daarom denk ik dat het inderdaad vaak van onderop komt. En op een gegeven moment komt het en van onderop en van alle kanten. En dat zie je dus nu een beetje gebeuren. Dat dan op een gegeven moment bestuurders bij jou komen van, goh, ik moet daar en daar een presentatie houden over wat we met als ziekenhuis doen. Heb je nog wat slides, zeg maar, snap je? En dan denk je, oh ja, wacht, nu gaat er iets gebeuren, zeg maar. En dat vind ik wel heel grappig om te zien. Dat is kennelijk hoe bewegingen altijd gaan, snap je? Dus je moet ook niet te lang daarin blijven hangen. Gewoon blij zijn dat het nu kennelijk wel loskomt. En dan ook van het momentum gebruik maken.
Ja. Ja, ik denk dat een mooie boodschap ook is voor de mensen die luisteren. We willen zo meteen met jullie nog een beetje inzoomen op wat praktijkvoorbeelden. Maar jullie eerdere statements over eigenlijk dat je gewoon refuse en reduce, dat het allerbelangrijkste is, heeft nog wel een beetje aan het denken gezet. Omdat ik denk van ja, ons zorgstelsel is toch wel gemaakt dat wij toch ook wel betaald worden door dingen wel te doen, hè? En niet om dingen te laten. Hoe zie je dat dan? Hoe moet dat hele zorgstelsel op de schop? Want
nee, ik denk, kijk, wat echt belangrijk is, is dat wij moeten realiseren dat we zijn allereerst dokter en daarna specialist. En als je dokter wordt, dan moet je een eed zweren. En dat is de eed van Hippocrates. En die moet je gewoon lezen. En daar staat dit gewoon in. Want daar staat in, principe van niet schaden. Maar daar staat ook in dat we er voor de volksgezondheid moeten zijn, voor de gezondheid van de maatschappij. En dit is gewoon een belastende sector. Dus ja, daar moeten wij wat mee. We hebben het gezworen. Dus het is, je bent als eerste arts, een patiënt komt bij je en dan moet je gewoon denken, wat kunnen we aan dit probleem doen, waardoor die patiënt af is van het lijden, zoals Hippocrates dat zei. En dan ga je daar iets voor bedenken. En dat kan een operatie zijn. Hey, toevallig ben ik ook chirurg. Ik kan meteen de operatie uitvoeren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat vind ik ook leuk. Dus daarom zitten we hier ook. We zijn allemaal chirurgen. Alleen, het is niet het doel op zich. En dat is waar het fout gaat. Kijk, je bent primair dokter en daarna ben je chirurg. En dat is een belofte. En dat gaat verder dan alleen een beroep.
Ja. Ik denk dat we daar zo meteen nog wel terug op kunnen komen in onze discussiepunten. In ieder geval om op jou even te reageren, Anne, is dat vanuit het perspectief van gezondheidszorg betaalbaar maken, weet ik in ieder geval dat er in een regionaal ziekenhuis, bijvoorbeeld door de KNO, afgezien wordt van het plaatsen van buisjes bij kinderen met oorontstekingen. En dat ziekenhuizen daar dan een vergoeding voor krijgen. Dus ja, misschien is dat ook een beetje de oplossing, dat als we weten dat iets niet helemaal zinvol is en we zien er vanaf, ja, dat we dan, ja, linksom of rechtsom misschien daar ook een soort van vergoeding voor krijgen. En dat, ja, hoe duurzamer je bent, dat je misschien ook een andere vergoeding zou kunnen krijgen van een zorgverzekeraar. Of is dat een heel gek idee, Siem?
Nou, de zorgverzekeraars die hebben dit punt natuurlijk ook hoog op een agenda staan. Dus dat zal zeker ook een punt bij de volgende onderhandelingen worden. Is dat ziekenhuizen steeds meer moeten gaan aantonen hoe duurzaam ze zijn en hoe ze omgaan met grondstoffen en hoe duurzaam het gebouw is. En ja, de verzekeraars die zullen daar ook op gaan hameren. Dus linksom of rechtsom zullen de ziekenhuizen ook mee moeten. Ja.
Maar oké, mannen, hoe zit het nou eigenlijk echt met het wassen van jassen, doeken, mutsjes? Is dat nou een goed idee of moeten we dat niet gaan doen?
Nou, zoals Scheldt ook de rest al eerder heeft aangestipt. Hè, dus het is een enorm lastig om uit te zoeken en er zitten enorm veel variabelen bij. Maar ik denk dat we door de bank genomen kunnen zeggen dat het gebruik van herbruikbare middelen is vrijwel altijd goedkoper en beter voor het milieu dan disposables. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de aanschafkosten initieel hoger zijn, maar en dat is dat het een aantal jaar duurt voordat die investering zich terug heeft verdiend. Maar ja, grosso modo kunnen we denk ik zeggen dat het beter voor het milieu is en goedkoper. En daar zullen dus ongetwijfeld uitzonderingen zijn als de wasserette 200 kilometer verderop is in plaats van naast de deur. Of als, verzin iets, maar in principe kun je zeggen dat het gebruik van reusables beter is en goedkoper.
Ik las een paar weken geleden een goed verhaal van Jochen Miro, dus een gezondheidseconoom. En die vertelde mij inderdaad dat, mij aan de zaal, beter gezegd, maar het kwam mijn oren binnen, zeg maar, dat die, dat überhaupt het concurrentiesysteem natuurlijk wankelt. Omdat het idee is van, is de ingreep bij de buurman goedkoper? Maar als je tekort aan handen hebt, dan is eigenlijk die tijd voorbij. Maar dan blij zijn dat de ingreep nog verricht wordt, zeg maar. Dus dat heeft mij ook wel weer aan het denken gezet. Want die productieprikkel, hoe actueel is dat nog? En moeten we niet gewoon erop vertrouwen dat als we mensen opleiden, dat die met plezier hun werk doen? En ja, ik geloof eigenlijk zelf niet zo meer in die productieprikkels in ons systeem. Maar goed, dat is wat ik zelf denk.
Ja.
Ja, Scheldt, wat zijn nu eigenlijk de easy wins die morgen gewoon door luisteraars direct toegepast kunnen worden op een OK-complex?
Ja, mooie vraag. Ik zou voor jezelf een groene operatie ontwerpen. Dus ik heb, bij mij is er een student, die heeft net een wetenschapsstage gedaan. Lucas is zijn naam. En die heeft het protocol bekeken van de doeken, de drapings die wij gebruiken bij hoofd-hals-operaties. En die heeft hij dus verminderd. En toen hebben we dat protocolletje geschreven toegepast. En toen heeft hij een enquête ontworpen met een officiële vragenlijst. En dat heeft hij alle zorgverleners gevraagd van, nou, hoe vond je dit eigenlijk? Vond je het vervelend? Vond je het minder goed, beter? Nou, ze vond het allemaal prachtig. Niemand had het überhaupt gemerkt. En toen had hij dus met één lichte draaiende knop na 3 maanden protocol 30% vermindering van doekengebruik, zeg maar. Ja, en dat is één project van een medisch student. Dus er is het bulkt van het laaghangend fruit. En je kunt dus tijdens je operatie denken van, goh, wat kan ik daar wat aan doen? Ik pak bij hoofd-hals-operatie mijn zuigbuis niet meer uit. Ik kijk of ik de ligature onuitgepakt kan laten. Ik denk daar veel meer over na. Van, nou, dit is een groot struma, daar heb ik er veel voordeel van. Dan gaat het ook sneller. Een half uur korter opereren, dat levert ook weer veel op. Het is eigenlijk wel een heel leuke manier om ermee om te gaan. En je bent je altijd bewust dat je een belasting vormt, hè? Ik heb nog steeds een takkenhekel aan die ligature 1 keer te gebruiken, terwijl we hem in Kenia 16 keer in de autoclave gooiden en die het nog steeds deed. Daar kan ik nu nog niet uitkomen. Maar ik ben natuurlijk, ik droom ervan om een ligature te gaan gebruiken die we gewoon heel vaak gebruiken. Want het is technologisch gewoon mogelijk.
Ja.
Dus dat is dan een volgend project. Dan heb je het één op orde. Dan ga je zeggen, nu project ligature. En dan moet je gewoon die mensen gewoon gaan stalken.
Maar en hoe zorg jij er nou voor? Want dit project van die medische student, dat klinkt natuurlijk echt supergoed.
Ja.
Maar hoe zorg jij er nou voor dat alle andere ziekenhuizen die hoofd-hals-operaties doen, dit ook te zien
krijgen? Ja, infectieus zijn, zeg maar, doordat jullie nu naar Groningen zijn komen rijden.
Ja.
Infectieus zijn. Het kan alleen maar, ik geloof alleen maar dat veranderingen komen vanuit intrinsiek, vanuit plezier en optimisme. Als we alle dag chagrijnig gaan rondlopen, dit moet. Want ja, dit is kennelijk een beweging, dat gaat echt niet werken.
Nee.
Dus je moet, en ik meen het, ik ben er ook heel enthousiast over. Dus, en dat probeer ik ook over te brengen. Maar ik ben niet enthousiast dat het dan beter werkt, maar gewoon omdat ik het ook echt ben. Zeg maar ik hoop dus dat dat infectieus werkt.
Ja, maar jij werkt in een universitair medisch centrum.
Ja. Hè?
Dus daar is sowieso de bereidheid om nieuwe dingen te implementeren. Onderzoek, dat is gewoon net wat hoger dan.
Klopt.
Vaak in de gemiddelde perifere tent. Hoe zorg je nu dat je die mensen ook daarin meekrijgt?
Nou ja, kijk, in Nederland zijn we natuurlijk zo connected met elkaar. Dat is echt niet normaal. We hadden het net over Australië, waar we allebei gezeten. Maar ja, daar heb je gewoon een groot centrum. En dan komt er honderden kilometers niks en dan weer een, weet je wel. Dus, maar ja, iedereen kent elkaar hier. Ik zit in een werkgroep endocrine chirurgie. Ik ken de meeste schildklierchirurgen in Nederland. Als ik zeg maar met een druk op de knop en een mail kan ik vertellen over dit project en zeggen, ja, moeten jullie ook doen, mooi. En ja, er zal niet iedereen het overnemen. Maar in ieder geval zal wel de helft, denk ik, maar misschien is dat een beetje narcistisch, erover gaan nadenken. Dus ja, ik denk dat je moet gebruik maken van je netwerken en proberen dat gewoon over te proberen te brengen.
Maar ik denk dan bijna van, is niet de tijd nu gekomen dat als jij dit hebt bedacht en hebt ontwikkeld en hebt laten zien dat het kan, dat het niet meer vrijblijvend moet zijn.
Ja.
He, dus dat we hebben een lege artis manier van operaties uitvoeren. Moet het ook niet gewoon zo zijn dat we een soort lege artis manier krijgen van hoe je je spullen gebruikt. En dat het echt een soort bijna dwingend gaat worden.
Mm-hmm.
Omdat ik wel denk wat Jeroen zegt, is jij hebt tijd, bereidheid en de visie. Maar ik vraag me af of iedereen in Nederland dat ook zo zou doen.
Ja, dat is altijd waar, laat zeggen, de moeilijkheid zit wanneer je iets wil veranderen. Is op het moment dat je het dwingend gaat opleggen, dan roept dat ook weer weerstand op. Dus dat is gewoon een eeuwig dilemma.
Ja.
Maar uiteindelijk denk ik dat bepaalde bewegingen niet meer tegen te houden zijn. Zoals, ERAS of zoiets. Dat kwam op toen ik in opleiding was. En op een gegeven moment kan je gewoon niet meer ermee wegkomen dat je daar niet aan meedoet, zeg maar, omdat het zoveel voordelen biedt. En ik denk toch dat krachtiger is dan een regel ergens. Mm-hmm. Dat geloof ik gewoon in. Snap je?
Ja, zeker.
Dat is gewoon, net zoals je midden in een ziekenhuis niet een sigaret rookt. Dat werkt zo krachtig. Daar hoef je nergens meer bordjes op te hangen. Dat scheelt een hoop bordjes. En ja, dus ik geloof daar toch meer in. Dat je op een gegeven moment echt vies kijken van, Jezus, wat voor spullen gebruik jij nu allemaal? Dat is wat je moet hebben.
Ja.
Siem, denk jij dat daar voor de assistenten, voor de AIOS, ook een rol weggelegd is om dat vliegwiel gewoon sneller te laten draaien?
Nou, dat denk ik wel. En dat is, ik denk dat zonder te willen generaliseren, maar dat er bij de jongere generaties dat er toch meer in zit dan bij de oudere generatie. En dat daar misschien de intrinsieke motivatie om het verduurzamen, dat die misschien toch wel groter is. En dat we dat ook als een soort nieuw elan mee kunnen nemen. En dat wat wij kunnen bijdragen, zeg maar, als jonge generatie, is dat dit weer iets is waar wij misschien wel heel erg goed in zijn. En waar je ook een andere generatie in dingen kan laten zien hoe het anders kan of hoe we het anders zouden willen. En ja, dat ik geloof ook wel dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om het beter te doen. Iedereen vindt het leuk om afval te scheiden. Daar krijg je gewoon een goed gevoel van. Dus ik denk ook dat als je iets voor elkaar krijgt in je ziekenhuis om minder uit te stoten, dat leuk is. Maar dat we wel, dat je die succesbeleving, dat heel belangrijk is. En dat we de barricades die dat eigenlijk tegenhouden, dat we die moeten proberen met z'n allen zoveel mogelijk te slechten. En ik denk ook wat bijvoorbeeld makkelijke interventies zijn om te doen, is dingen die geld opleveren. Dus kijk of in jouw ziekenhuis 's nachts de luchtbehandeling uit kan. Zet je die uit, dan bespaar je dus de helft van de energie van de luchtbehandeling. Nou, dat levert ongelooflijk veel geld op. Misschien kun je daar dan iets anders mee bekostigen, zodat je iets wat misschien iets duurder is, maar wat beter voor het milieu is, dat je dat zo tegen elkaar kan wegstrepen. Dat zijn dingen die leuk zijn en die ook budgetneutraal zijn. Want dat horen we natuurlijk ook vaak. Dat het geen geld mag kosten. Dus dat iedereen wel wil, maar het mag geen geld kosten. Nou, ga kijken of je ergens wat kan verdienen. En dan kun je dat later misschien ergens anders weer aan uitgeven, zodat je wel uiteindelijk op nul eindigt.
Ja, want dat is natuurlijk wel voor de ziekenhuizen uiteindelijk. Hè. De ziekenhuizen hebben al niet veel vet op de botten. Als je een mondmasker van bij wijze van spreken 1 cent uit China kan laten komen, in plaats van het driedubbele uit België. Terwijl die ecologische footprint natuurlijk veel groter is vanuit China. Hoe doe je dat? Is dat dan een manier om dat zo te bewerkstelligen? Of
ja, dat
blijkt uiteindelijk maar onder de streep te kijken van ja, wat is nou uiteindelijk het meest voordelige en daar moeten we het mee doen? Want ziekenhuizen hebben maar 1 budget.
Nou, er zit heel veel ervaring daarin, is dat het zit gewoon heel veel in het misbruik en het gemak. Dat hebben we bij die matjes gezien. Dus kijk, je kan wel een hele bulk kopen omdat het 1 cent per stuk kost. Maar het is toch het beste om je medewerkers erop te wijzen dat ze zorgvuldig met spullen om moeten gaan. En het zit toch in ons, in de zorg. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar er wordt maar van alles gegrepen. Er wordt 1 patiënt overgetild en er trekt 8 man hun handschoenen aan. Dat is er ingesloopt. Slaat nergens op. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft alleen handschoenen te dragen, eventueel om jezelf te beschermen. Je kunt daarna gewoon je handen wassen. Dus dat was ook een aantal jaar geleden niet. Dat is ontstaan. En daarna zitten er 16 handschoenen in de afvalbak. Het is gewoon totaal onnodig.
En sterker nog, je wordt erop aangesproken. Ja, je wordt geen handschoenen.
En dat moet je veranderen. En die handschoenen, dat noem ik dan een virus. Dat zo is gekomen, zeg maar. Daar moet je dus inderdaad echt een campagne voor gaan wijden. En daar kan je bijvoorbeeld met de overheid gaan optrekken. In Engeland hebben ze daar een campagne op gestart van onnodig handschoengebruik. Dat ook niet nodig is. En daarmee kan je soms wel wat druk weghalen. Want als ik zeg maar voor de neus van een verpleegkundige nu een buikonderzoek doe en ik doe mijn handschoenen niet aan, dan trekken ze hun neus op. Ja, dat is er gewoon. Dan begrijp je gewoon niet wat er aan de hand is. Want het is niet nodig.
Nee.
Je kunt je tastzin niet meer gebruiken tijdens het onderzoek. En daarna loop ik naar de wasbak en dan was ik mijn handen. En daar is helemaal niets mis mee. Dus ja, dat zijn wel dingen die moeten we er wel echt uitkrijgen. Want dat is gewoon. Maar er zit dus inderdaad, bij die matjes hebben we ook met een gedragsdeskundige gewerkt. Dus er zit ook nog eens, en het maakt ook wel interessant, maar er zit ook een heel grote gedragscomponent in dit probleem.
Ja, complex samenspel dus.
Ja.
Ja, als ik het zo hoor, dus we gaan de luchtbeheersing checken. Ik begreep, we gaan geen handschoenen meer aantrekken als het niet nodig is. We gaan eigenlijk voor iedere OK een soort groene afdekplan maken, als ik het zo hoor.
Een groene time-out, hè? Dat je van tevoren bespreekt wat je denkt nodig te hebben, maar wat nog niet open hoeft. Hoe vaak is het niet dat je denkt iets nodig te hebben en vraagt of het op de kamer is en dan is het al open voordat je erover na hebt gedacht. Of het valt op de grond en dan moet je een nieuwe openmaken. Als je over dat soort dingen gewoon nadenkt of zorgt dat ze goed vast liggen, dat ze niet op de grond vallen, dat scheelt al zo enorm veel.
Ja, dat zijn wel echt mooie lessen, denk ik, ook wel om mee te nemen naar de operatiekamer. We hadden in de voorbereiding ook nog een vraag voor jullie. We zijn natuurlijk ontzettend aan het innoveren ook allemaal. En veel innovatie gaat toch wel gepaard met nog meer belasting voor het milieu. Hoe zien jullie dat? Kan innovatie en duurzaamheid, gaat dat samen? Of is dat iets wat elkaar altijd tegenspreekt?
Nou, ik denk dat juist ook het groen innoveren een enorme vlucht neemt. En dat je dat eerst was het zo steriel mogelijk werken. En dat we nu veel meer gaan naar, als je stel nou dat je een gezondheidszorg kan formeren die circulair werkt, dan denk ik dat je weer enorm voorop loopt, maar dan op andere gebieden. En dat je daar op wereldwijd bijvoorbeeld ook een voortrekkersrol kan vervullen. Dus dat dat ook een super interessant deelgebied is, dat je niet alleen maar gefocust bent op dat ene deel, maar zo veel mogelijk investeren in die patiënt, maar dat je eigenlijk naar het hele patiënt en het hele systeem daaromheen kijkt en ook dus naar de wereld om dat ook mee te nemen en te zorgen dat je het voor de hele wereld goed doet en niet alleen voor die individuele patiënt.
Ja, want kennen jullie voorbeelden van goede groene innovaties?
Heel veel.
Ja?
Kijk, ik denk, nog even ingaand op je vraag. Ik denk het innovatie, als je het in de dikke Van Dalen opzoekt, dan staat er iets nieuws doen. Ja, maar wat wij daar eigenlijk mee. Dus je moet een betekenis geven aan de innovatie. En ik denk, in de zorg hebben we een aantal problemen die moeten worden opgelost. En eigenlijk mogen alleen innovaties gefinancierd worden door het publieke geld als ze een van die problemen oplossen. Dat is mijn duidelijke antwoord hierop. Dus duurzame innovaties. Dus eigenlijk moeten we morgen stoppen met dingen te doen die niet bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen waar we voor staan. En dat zijn duurzame innovaties. En dat zijn soms hele simpele dingen waar je niet over nadenkt. Maar bijvoorbeeld dat we kleine tumoren vervolgen en niet allemaal opereren. Dat we bepaalde operaties selectiever doen doordat we betere beeldvorming hebben. Het gebeurt ook. Dus er zijn heel veel duurzame innovaties. Maar wat jij eigenlijk een beetje bedoelt, denk ik, met je vraag is, wat wij binnen de chirurgie zijn gaan ons interpreteren als innovatie, is een soort van een vorm van spelen met apparaten waarvan we eigenlijk niet zeker weten wat de winst er precies van is. Ja, ik denk dat je moet elke dag de vraag kunnen beantwoorden, is wat ik vandaag doe beter voor de patiënt en de uitkomsten dan ik eerst deed?
Ja, dus geen robotchirurgie meer?
Ik heb daar wel heel veel vragen over de robotchirurgie. En ik denk dat die op duurzaamheidsniveau de leidraad duurzaamheid komt hopelijk in het najaar uit. En dan moeten we met z'n allen wel flink om de tafel. Waarmee ik zeg maar neergezet zou kunnen worden als iemand die innovatie tegenhoudt. Maar dat is eigenlijk, zeg maar, inhoudelijk klopt dat niet. Want misschien is het juist soms beter en innovatief sterker om iets wat weinig oplevert te veranderen. Of te stoppen en aan iets anders te beginnen. Of aan de producent die die spullen maakt op te leggen dat er heel snel een betere duurzame variant voorkomt. Want ik vind wat we nu hebben ervoor, vind ik op duurzaamheidsgebied niet een hele goede prestatie.
Nee, en dan bedoel je meer dat we eigenlijk op dit moment een beetje afhankelijk zijn van de ene aanbieder. En dat het gaat om
zeker, ja,
alleen maar reusables die
dat
opnieuw
die mensen veel te weinig het mes op de keel zetten. Dat we gewoon snel hier betere varianten van willen. En ik begrijp het hele idee van een mooie arm met gewrichtjes. Je kan op plek makkelijk komen. Het is ook prettiger voor ons werken, et cetera. Dat begrijp ik ook allemaal heel goed. En je ziet alles beter. Dus tuurlijk, dat begrijp ik ook heel goed. Dat is ook wel innovatief. Maar het kan niet zo zijn dat iets 4-5 keer een footprint heeft van een operatie die je gisteren deed. En het is in ieder geval heel moeilijk, en we kunnen natuurlijk congressen vol over plannen, maar het is in ieder geval, het blijkt heel moeilijk om aan te tonen dat uitkomsten van operaties met robots beter zijn dan zonder laparoscopie of scopie. En voor sommige takken zal dat ongetwijfeld best wel wat opleveren, maar het knalt er niet zo hard uit dat we er allemaal van onze stoel van vallen in ieder geval. Dus dat durf ik wel te zeggen. Dus moet je, als je iets doet wat veel vervuilender is, moet je op een gegeven moment of iets gaan doen waardoor er veel betere resultaten geboekt worden, of je moet iets gaan doen waarvoor het veel minder vervuilender is, denk ik.
Ja, en daar is natuurlijk niet alleen een rol dan voor de industrie voor weggelegd, maar ook voor ons, dat wij niet letterlijk met onze trigger fingers eager moeten zijn om op zo'n nieuw speeltje te zitten. Maar ook voor de patiënten, denk ik. Want patiënten die vragen er ook om. En dat scheelt dus ook weer in sommige gevallen omzet, omdat ze dan naar een ander ziekenhuis gaan, bij wijze van spreken. Hoe zie je dat?
Ja, dat vind ik een ontzettend moeilijk dilemma. Ik denk persoonlijk dat dat een heel erg verkeerd mechanisme is, dat dat zelf verloopt. Ik heb daar even geen oplossing voor. Maar ik denk niet dat het... Wij vinden denk ik allemaal, voelen ons niet prettig bij de gedachte dat we om die reden een operatie gaan doen. Mm. Volgens mij is dat wel belangrijk om te constateren hier. Ik denk dat alle vier wij liever niet een operatie zouden doen omdat de buren het ook doen, maar omdat je gewoon gelooft in die operatie.
En dat is denk ik belangrijk en dat is ook weer, dat raakt weer dat refuse, is dat er denk ik zeker indicaties zijn waar de robot van toegevoegde waarde kan zijn, maar dat je hem daardoor niet overal voor hoeft te gebruiken. En dat je dus ook gewoon operaties die via laparoscopie goed gaan, dat je dat niet hoeft te veranderen en de robot maar te gebruiken omdat hij er staat.
Want jij zei 4 tot 5 keer de footprint. Is dat echt waar? Zeg maar, is dat zoveel vervuilender?
Ja, binnen gynaecologie is daar een onderzoek gedaan naar open hysterectomieën en dan laparoscopisch en robot-assisted. En dan komt de robot met name op het gebruik dus van disposables en energieverbruik. Dus de robot verbruikt enorm veel energie. En daar komt de robot, dat de uitstoot van de robot bijna 4, 5 keer zo hoog is als voor een hysterectomie. Ja.
Maar uiteindelijk is het dus ook gewoon een pure geldkwestie. Dat het duurder is, de operatie duurt vaker ook langer, meer energieverbruik. Nou, zijn de energieprijzen nu alweer wat gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar dat zijn natuurlijk enorme happen, ook uit ziekenhuisbudgetten. Zouden we niet meer naartoe moeten gaan dat je zou denken dat we hem selectief in bepaalde ziekenhuizen zetten voor bepaalde indicaties? En heeft daar de overheid misschien ook niet een beetje zitten te slapen om het...
Kijk... Jij komt de hele tijd terug bij die overheid, zeg maar.
Wij houden van regeltjes van hoger hand. Merk je het? Aan deze kant van de tafel.
Ja, ik ben gewoon bang dat jullie teleurgesteld raken, want die gaan het niet oplossen. Kijk, als jij naar Ajax gaat, dan kom je voor de voetbalspelers. En dat zijn wij. Ja, dat kan je zeggen. Ja, dat is heel arrogant dat je dat nu zegt, maar zo is het. Wij lopen in die arena, wij voeren die zorg uit. Mensen kijken naar ons, komen voor ons. En je hebt ook de verantwoordelijkheid om dan de dingen te doen die je gezworen hebt en beloofd. Nou, en als je dus de hele tijd operatie doet, vanuit innovatief oogpunt begrijp ik dat ook. Dat ga je ook doen. Je denkt, we moeten verbeteren. Maar op een gegeven moment komt er een evaluatiemoment en dan kom je er dus achter, god, dat valt eigenlijk best wel tegen. Ja, dan is het dus gewoon zaak dat je zegt, oké, mooi, er zitten hier aspecten aan, die vind ik heel krachtig. Maar nu moeten we een stap terug, want we moeten nadenken hoe we dan dat wel kunnen meenemen, maar zeg maar daar een draai aan kunnen geven. En dat is niet makkelijk, maar ik denk wel dat dat onze plicht is.
Ja, maar je kijkt dan wel heel erg naar... Nou ja, ik noem het een soort van zelfregulering. En het klinkt een beetje ook van wij van WC-eend adviseren WC-eend. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de volumenormen, dan is dat ook gewoon een heel gedoe geweest in chirurgisch snijden Nederland. Waarbij dat ergens toch ook een beetje wringt. Dus ik zeg niet, ik ben niet een communist die zegt dat de staat alles moet bepalen. Maar in dit geval het helemaal overlaten aan de vrije markt, dat voelt ergens ook niet goed als je alle studies een beetje erop naleest. En zeker ook die carbon footprint meeneemt daarin.
Nee, goed, je ziet ook nu met het ISA-akkoord dat de overheid dus ook graag wil dat er nog meer geconcentreerd wordt. Maar goed, dat is denk ik voor een andere podcast. Ja. Maar dus daar zit zeker wel wat regulatie. Maar als je uiteindelijk al die gesprekken en aan tafels en wat er allemaal aan werk in gaat zitten, dan valt het toch wel best wel tegen hoe makkelijk dat even te organiseren is, zeg maar. Ja. En je had het nog over... Dat het ook een leuke operatie is. Daar hadden we het voor de podcast ook nog even over. Ja, dat speelt toch ook wel mee, hè? Dat wou ik nog wel even aanstippen. Van, wij doen ook operaties graag die we heel leuk vinden. Ik stel graag, leg graag de vraag hier op tafel. Hoe belangrijk mag dat eigenlijk zijn?
Ja, lastig.
Ja, super lastig. Ja, dat is echt...
Als je een patiënt bent, zeg ik altijd, is het wel prettiger, denk ik, om geopereerd te worden door iemand die de operatie leuk vindt, dan iemand die de operatie niet leuk vindt. Maar...
Ja, ik wilde toch nog even terug op dat innoveren ook. Want er zijn ook best wel veel dingen die je kan bedenken die misschien niet per se meteen op duurzaamheid gericht zijn, maar die dat eigenlijk wel zijn. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de Virtual Fracture Care, wat dan in Amsterdam is opgezet en in het Antonius Ziekenhuis, waar patiënten veel minder vaak terug hoeven te komen, is voor de patiënt fijner. Maar die patiënt die hoeft ook veel minder vaak naar het ziekenhuis te komen, waardoor die eigenlijk al die uitstoot van al die reisbewegingen kan beperkt worden. Dus het zijn dingen die niet per se misschien direct uit een duurzaamheidsidee komen, maar dat eigenlijk wel zijn. Of je zou kunnen bedenken dat je bijvoorbeeld iemand kan opereren in plaats van levenslang aan medicijnen te zetten. Dus dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen bedenken om ook duurzaamheid te promoten, zonder dat direct in het oog hoeft te zijn. Dus je hoeft niet altijd naar reusables te gaan of dat soort dingen. Maar het zit aan allerlei componenten waar je aan kunt denken. En ik denk dat dat ook super uitdagend is en leuk.
Zeker. Ik denk dat je uiteindelijk gaat krijgen dat zelfs veel vraagstukken waar we nu zeggen, nou gaan we naar die patiënt active surveillance, 10 jaar lang, elke jaar een echo. Of opereer ik hem gewoon hemithyrectomie, ontslag in huis. Daarvan weten we eigenlijk nu niet zo goed wat nou het beste is. Hè? Fear of recurrence. Mensen zijn bang dat de tumor terugkomt. Kan beter maar eruit halen. Dat soort overwegingen. Maar je kan ook zo'n life cycle analysis daarop doen. Gewoon kijken naar al die ritten en wat voor belastbaarheid. Dat kan je met name mooi doen in situaties dat medisch gezien niet zo heel veel uitmaakt. En dan reken je dat allemaal door. En dan zeg je, nou, wat maatschappelijk is dit de minste belasting. Dus laten we maar gewoon voor die tumor vrij laagdrempig eruit halen. Dan ontslaan we de patiënt na een jaar. Maar voor die hebben we uitgerekend dat 8 keer controle het beste is. Of, ik zie daar best wel een belangrijk onderzoeksveld ontstaan.
En daar is ook geld voor beschikbaar. Hè? Dus stel dat je een leuk onderzoeksidee hebt en daar kun je een duurzaamheidsonderdeel in kwijt. Dan is daar ook geld voor beschikbaar. Dus dat is ook een enorme kans, denk ik, om onderzoek te doen.
En waar is dat geld beschikbaar?
Nou ja, via ZonMW heb je bijvoorbeeld de duurzaamheidsprojecten. Er zijn allerlei fondsen die daar beschikbaar voor zijn, ja.
Er zijn een aantal grote grants binnengehaald, recent. Waar allerlei van dit soort projecten nu worden uitgerold. Nou, ook disposable trokkaars. Dus dat gaat, dat is wel heel erg mooi.
Ja, en dat je naast je kosteffectiviteitsanalyse, dat er eigenlijk ook een soort life cycle analysis mee misschien.
Maar dat zou eigenlijk een integraal onderdeel iets moeten zijn. Dat in een kosteffectiviteit zou eigenlijk ook een life cycle analysis moeten zitten. Want het is niet, de kosten gaat niet alleen over geld, maar ook over grondstoffen en over het verbruik van energie en middelen.
Ja, ik denk hele mooie gesprekken hier aan de eettafel in Groningen. Ik heb er in ieder geval zelf heel veel al van geleerd.
En
waar wij als chirurg ook echt wel in de lead zijn. Hè? Want dat we eigenlijk toch wel aan het roer staan van voornamelijk indicatiestelling. Maar dat hebben jullie denk ik heel goed verwoord.
Dat is echt heel belangrijk dat jullie dat onthouden, dat je in de lead bent. Hè?
Ja.
Je krijgt wel eens het gevoel dat van bovenaf wordt bepaald wat je moet doen. En natuurlijk moet je aan bepaalde gedragscodes houden. Maar als je een goed idee hebt als specialist en je gelooft echt in en het klopt en je toetst bij anderen en je gaat het uitdragen, dan heb je echt veel meer invloed op je omgeving dan je denkt.
Quick 4.
Schelto, wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
Ik hou heel erg van buiten zijn. Gewoon veel buiten lopen, de bergen in. Alles wat buiten is, dat vind ik fantastisch.
En Schelto, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
Ja, ik denk dat ik dan een leraar was geweest.
Net zoals je vrouw?
Ja, maar dan middelbare school, denk ik.
En dan biologie?
Nee, ik denk eerder geschiedenis.
Siem, welk advies zou je jezelf geven als je weer aan het begin van je opleiding tot chirurg stond?
Ik weet nog dat ik aan het begin van de opleiding veel last had. Veel pijn na een lange dag staan. En toen ben ik meer gaan sporten en meer krachttraining gaan doen. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer last van gehad. Dus als ik een tip zou geven, dan zou dat hem zijn.
Ja, mooi.
Siem, dat was er toen al. Wat is in jouw korte carrière, heb je een grote verandering meegemaakt?
Ja, dat zeg je terecht, korte carrière. Maar ik denk dat wat ik wel nu snel zie gebeuren, is een verschil naar de work-life balance. Dus dat mensen toch meer part-time werken en dat daar ook dat die optie er is en dat dat geaccepteerd is en dat iedereen zich daar prettig bij voelt.
Duivelse dilemma's.
Gaan we naar de duivelse dilemma's. Siem, voor jou de eerste. Nooit meer Ajax of nooit meer opereren?
Oeh, dat is een hele lastige. Nou, toch nooit meer Ajax.
Oké, en Scheldo? Groningen of de Randstad?
Dat is geen dilemma. Groningen.
Groningen.
Scheldo, duurzaamheid. Dus nooit meer aan duurzaamheid doen. Of nooit meer onderzoek.
Dat is inderdaad wel lastig. Dan zou ik het onderzoek eruit gooien, denk ik. Ja.
En Siem, nooit meer wijn drinken of nooit meer opereren?
Nooit meer wijn drinken.
Nou, dat is die hard.
Ja, dan wil ik jullie, althans willen wij jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Zijn nog laatste dingen die jullie onze luisteraars mee willen geven, die we niet besproken hebben, waarvan jullie denken, nou, dit moeten ze nog echt even meekrijgen?
Nou, ik denk dus dat je zelf ook in je persoonlijke leven eigenlijk kleine dingen kan doen die eigenlijk superveel opleveren. Dus ga 1 dag per week met een collega carpoolen, dat scheelt gewoon een auto op de weg. Of ga 1 keer per week fietsen of bedenk of je een congres wel echt live moet bezoeken of dat je een keer online kan inloggen. Of ga in plaats van 1 jaar skiën, ga je om het jaar skiën met de vakgroep en ga je 1 keer zeilen in Friesland wat ook, of in Groningen, wat ook prachtig is. Dus ik denk dat je ook in je persoonlijke leven, die wel wat gerelateerd is aan werk, dat je enorm veel impact kan maken.
Scheldo, jij nog de laatste woorden?
Nou, ik heb volgens mij genoeg gezegd, maar ik denk dat het echt niet een Calvinistische discipline is, die duurzaamheid. Er zit een hartstikke leuke uitdaging in. Ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. Dat het is niet of innovatie en gave glimmende dingen doen, of alles wordt minder. Zo is het echt niet. Het is, hand in hand, duurzame innovatie.
Mooi, mooie afsluiter. Heel hartelijk dank.
Dank jullie wel.
Dit was Met het Mes aan Tafel. Tot de volgende keer. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Stryker.